bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil beginnen met een korte tekst uit de Bijbel, uit het evangelie van Johannes. Johannes 14, vers 4 tot en met 5, waarin Jezus een gesprek heeft met Thomas. En Thomas, overigens, krijgt een slechte reputatie in de kerk. Hij wordt wel eens de twijfelende Thomas genoemd. Hij wordt wel eens ongelovige Thomas genoemd. Maar je moet Thomas één ding geven. Thomas stelde een vraag aan Jezus die anderen niet durfden te stellen. En dit is, denk ik, goed om te beseffen dat er helemaal niks mis is met twijfel. En sterker nog, dat er helemaal niks mis is met het stellen van vragen. En je kan je afvragen, want Jezus zei namelijk hier in vers 4, hij zei, waar ik heen ga, dat weet u. U kent de weg, de weg weet u. En Thomas zei tegen Jezus, Heer, wij weten niet waar u naartoe gaat en hoe kunnen we de weg weten? Nou, als Thomas deze vraag niet had gesteld, hadden we nooit gehoord wat Jezus daarop te zeggen had. En hadden we misschien, toen Jezus stierf en opstond uit de dood en hij vertrok, de weg compleet kwijtgeraakt, dan hadden we geen idee van, oké, wat bedoelde Jezus met deze statement? Dus wie van jullie is het met me eens dat het goed is om vragen te stellen? Het is goed om onze twijfels te bespreken. Soms is het beter om Thomas te zijn dan een van de andere gelovigen die knikken en zeggen, nou, natuurlijk, wij weten waar u heen gaat. We got this covered, dit is basisgeloof. Wij snappen dit wel. En dan vervolgens af te vragen, maar wat is dan de weg? En waar moeten we dan naartoe gaan? Want soms willen we in de kerk slim overkomen, of religieus overkomen, of gelovig overkomen. Maar het is belangrijker om antwoord te krijgen op onze vragen, right? Dus wij zijn een kerk waar je je vragen zou mogen stellen, waar het goed is om je vragen te stellen. Na de dienst is daar een gelegenheid voor. Maar Jezus geeft een antwoord en hij zegt dit in vers 6. Jezus zei tegen Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is heel erg interessant. Jezus zei, jullie kennen de weg, maar jullie kennen de weg omdat jullie mij kennen. En Jezus zei iets mega controversieels. Jezus zei, ik ben de weg. En dan gaat hij verder en zegt, ik ben de waarheid. Nou, dat is nogal een allesomvattende statement waar we het vandaag over moeten hebben. Vandaag gaan we het hebben over hoe kan er slechts één waarheid bestaan. En misschien is het goed, nu we dit topic gaan tackelen, om een moment te nemen om te bidden. Lijkt het je een goed idee, iemand? Ik denk dat enig gebed wenselijk en noodzakelijk is als we het hebben over waarheid. Dit is groot, dus bid voor mij en laten we geloven dat God spreekt vanochtend tot ons. Vader God, Heer, we danken u voor de kracht en het potentieel van uw woord. Heer, ik dank u dat u zegt dat uw woord is als zaad en dat woord kan geplant worden en daar kunnen we mee doen wat we willen. Maar u zegt ook, God, dat uw woord vrucht kan dragen. Heer, en ik dank u voor iets, een voorbeeld, een illustratie van iets wat zo klein lijkt, iets wat zo insignificant lijkt als zaad, maar waaruit een hele economie voortkomt, waaruit zoveel kan groeien. En ik dank u, Vader, dat uw zaad gezaaid wordt. Heer, en dat terwijl we vrienden en collega's en familieleden uitnodigen, terwijl we gesprekken hebben, terwijl we hen vragen stellen, Heer, dank ik u in de naam van Jezus dat u in staat bent om wonderen te doen. In de naam van Jezus, amen. Overigens, mijn vrouw, ze vertelde net dat zij onderwijzer is op een middelbare school. En een van de manieren hoe zij mensen uitnodigt naar de kerk de laatste tijd, is ze zegt simpelweg, hey, we gaan het hebben over een serie van het geloof, met een aantal vragen. En ze benoemt een aantal vragen en zegt, hey, wat geloof jij eigenlijk? En wat zijn jouw vragen over het geloof? En op die manier komt ze tot een interessant gesprek en is het een goede gelegenheid om mensen uit te nodigen. En we hoeven niet altijd antwoorden te geven. Soms is het simpelweg goed om vragen te stellen. Dat zou fantastisch zijn. Hey, wat is de zin van jouw leven? Oh, nee, dat is misschien niet een goede vraag. Lijkt me nog een onsubtiele vraag. Hey, heeft je leven wel zin? Anyway. Ik wil beginnen met een kort verhaal. Wat een vrij populair verhaal is. Ik heb begrepen dat het verhaal een soort van Indiaanse en boeddhistische oorsprong heeft. Maar in onze maatschappij wordt het verhaal vaak gebruikt om te illustreren hoe we kunnen denken over waarheid. En het is een verhaal van een groep blinde mannen die nog nooit hadden gehoord van iets als een olifant. Misschien ken je dat verhaal? En een groep blinde mannen die komen voor het eerst van hun leven een olifant tegen. Ons wordt niet verteld wat de aanleiding was van de blinde mannen om die olifant tegen te komen, of waarom ze die olifant tegenkomen, of waar dat precies plaatsvond. Maar laten we gewoon even aannemen, er was een groep blinde mannen en ze kwamen een olifant tegen. Het klinkt een beetje als het begin van een foute grap. Maar dit is een analogie, een verhaal. En dus die mannen komen een olifant tegen, en het is goed dat ik vandaag geen microfoon in mijn hand heb, want dan kan ik perfect illustreren hoe die blinde mannen zich gedragen. Dus je moet bedenken even, we kennen Stevie Wonder. En dus, overigens, fantastische muzikant. Afgelopen zaterdag was mijn dochtertje jarig. En Happy Birthday van Stevie Wonder is het to-go nummer voor ons. Om op te dansen en een cadeautje te geven. Een groep blinde mannen. En de ene blinde man die denkt, oké, wat hebben we hier voor ons? Ze horen misschien wat geluiden, maar laten we even vanuitgaan. De olifant staat perfect stil, ook heel uniek in deze situatie. En ze lopen naar de olifant toe en de ene man begint te voelen op de buik van de olifant. Hij zegt, hey, wat ik hier voor me heb is een grote en platte oppervlakte. Dit is een vlak iets, een soort van muur of iets dergelijks. Andere blinde man, dat is een hele grote olifant, die staat bij de slurf van de olifant. En die begint met je zo te betasten en te voelen. En de olifant staat gewoon perfect stil, wat heel uniek is. En begint te voelen en zegt, nee, dit is niet een platte oppervlakte. Dit is meer als een soort van een ronde, misschien een boomstronk of iets dergelijks. De andere blinde man staat bij de poot van een olifant. En die voelt aan de poot en die zegt, nee, dit is niet een boomstronk. Dit voelt meer als een eikenboom. Dit is enorm groot. Dit is dik, dit is iets anders. En we gaan voor de rest niet aannemen wat ze allemaal nog meer voelden. Want ik wil het verhaal ook smakelijk houden. Maar in ieder geval, we hebben een groep blinde mannen die voelen. En ze concluderen allemaal iets anders over wat de olifant moet zijn. Omdat die olifant is veel groter dan ze kunnen waarnemen. Veel groter dan ze kunnen zintuigelijk kunnen ervaren. En de gedachte die vaak gedeeld wordt in onze maatschappij over dit verhaal is dat zoals een blinde man nooit een compleet beeld kan vormen van een olifant, zo is het ook, wordt gezegd, met religie. Er wordt vaak gezegd, iedere religie is als een blinde man die hun of haar beeld van God aftasten. En als we het hebben over religieuze waarheid, is religieuze waarheid is zoveel groter dan we kunnen bevatten. Dus iedere vorm van religie heeft een stukje waarheid. En uiteindelijk, al die religies samen vormen de waarheid. Dus er is een goed iets in boeddhisme, in hindoeïsme, in het christelijk geloof, het judaïsme, de islam. En samen vormen ze een compleet beeld van wie God is. En hoe kun je ooit bevatten wie God is als je slechts een gedeelte van die waarheid ziet? Dat is op zich een hele interessante gedachte. En overigens denk ik dat het belangrijk is om aan te geven dat, ja, ik geloof dat iedere vorm van religie, de meeste vormen van religie, iets goeds met zich meebrengen. Ik geloof dat er bepaalde waarheden zitten in bijna iedere vorm van religie. En ik denk zeker dat dat het geval is. Maar er is één probleem met de analogie van de olifant en de analogie van de blinde mannen. En dat is dat, als je de conclusie wil kunnen trekken dat alle geloven, alle vormen van religie slechts een stukje van de waarheid zien, dat zij een stukje zien van de olifant en blind zijn, zul je ergens de claim moeten leggen dat jij zelf het geheel compleet overziet. Want immers, jij kan het statement maken dat we hebben het hier over een stukje van waarheid en jouw observatie is niet een stukje van de waarheid. Want jouw observatie is een complete observatie over religies. Is het niet fascinerend? En dus veel denkers zijn het met deze conclusie oneens. En die zeggen, luister, hoe kan iemand concluderen dat diverse religies slechts een klein deel zien van een groter geheel, tenzij ze zelf claimen de gehele olifant te kunnen zien? En dit is het probleem met het idee dat iedereen slechts een klein deel van dezelfde waarheid ziet. Het probleem is dat je dit vervolgens ook moet toepassen op de manier waarop jij waarheid ziet. En dus we moeten ook jou schalen onder de categorie blinde mensen en zeggen, oké, jouw perspectief dat er een olifant is en dat we er allemaal een klein stukje van zien, is slechts een klein stukje van de olifant. Dus dank je voor je toevoeging van je kennis, maar jouw perspectief is een onderdeel van ons perspectief. Dus laten we het samenvoegen. En het wordt een complex geheel, want niemand kan in feite de claim leggen dat ze het geheel overzien op basis van die gedachtegang. Nou, ik wil het kort met je hebben over objectief, wetenschappelijk onderbouwd ongeloof versus subjectief geloof. Want ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat heel veel mensen het idee hebben dat voor mij om bekeerd te worden betekent dat ik weg moet stappen van mijn objectieve, wetenschappelijke, empirisch onderbouwde mening en dat ik een stap moet nemen in het onbekende. Right? Misschien is dat ook jouw ervaring, dat je dacht, als je gelovig bent vandaag, hey, ik moet stappen van iets wat bewezen is naar iets wat niet bewezen is. Maar zie, je bekeren tot het christendom is niet een stap maken van een objectieve waarneming naar iets subjectiefs. Het geloven in Jezus is simpelweg een andere conclusie trekken die misschien, en je zou bijna kunnen zeggen, net zo onderbouwd is, maar die niet altijd minder onderbouwd is dan conclusies die je trekt op basis van zogenaamd empirisch onderzoek. Nou, we gaan het hebben over wetenschap en over het belang van wetenschap en over hoe we als kerk enorm blij zijn met wetenschap. En wetenschap stelt mij in staat om veilig in mijn auto te rijden. Wetenschap stelt me in staat om in een vliegtuig te stappen en te weten dat het goed komt. Als ik niet geloof in wetenschap, zou ik een zeer hypocriet zijn als ik ooit in een vliegtuig stap. En ik zou zeggen, hey, maar ik geloof er niet in, dit is niet mijn ding. Dus ik geloof volledig in het principe van wetenschap. Maar het is heel erg interessant dat er een aantal atheïstische denkers zijn. Een aantal van hen zijn heel bekend, waaronder Richard Dawkins en Sam Harris. Die ook wel eens hun gedachtegoed wordt wel eens strong rationalism genoemd. Nou, strong rationalism, het idee van strong rationalism is in feite dat ze een empirisch argument willen voor God, die waterdicht is en daarmee bijna iedereen overtuigt. En Tim Keller, ik heb een klein citaat voor je op het scherm, hij zegt, ze geloven niet dat ze dit krijgen. En hij zegt, maar is daar iets mis mee? Hij zegt, ik denk van wel. Nou, Tim Keller legt uit dat dit principe, strong rationalism, uitgaat van het verificatieprincipe. Ik heb het ook voor je op het scherm. Hij zegt dat verificatieprincipe, in andere woorden, dat niemand een propositie zou moeten geloven, tenzij deze rationeel kan worden bewezen op grond van empirisch bewijs of zintuigelijke ervaring. En dan geeft hij een kritiek. Hij zegt, om te beginnen voldoet dit verificatieprincipe en strong rationalism voldoet niet aan zijn eigen standaarden. Want hij zegt, dat is interessant, moet je even over nadenken. Hoe kun je empirisch bewijzen dat niemand iets zou moeten geloven zonder empirisch bewijs? Hij zegt, heb je bewijs dat niemand iets moet geloven zonder of door empirisch bewijs? En hij zegt, dat kan niet. En hij toont ook aan dat dit strong rationalism, dat idee dat, waarvan we zeggen, hey, dit, wij zijn objectief, dat in feite een geloofsovertuiging is. Hij zegt, strong rationalism neemt ook aan dat het onmogelijk is, of dat het mogelijk is om een perspectief uit het niets te bereiken. Dat is in andere woorden een totaal objectieve positie, een positie van absolute objectiviteit. Maar zo'n beetje alle filosofen zijn het er mee eens dat dat onmogelijk is. Ik realiseer me dat dat redelijk snel gaat. Maar wat dat in feite zegt is, oké, er zijn atheïstische bewegingen. En overigens, ik denk niet dat ieder persoon die zegt ik geloof niet in God atheïst is. Maar er is een sterke atheïstische beweging die aangeeft, oké, wij geloven iets objectiefs, iets wat empirisch bewezen is. En we wachten nog steeds op een empirisch bewijs. We wachten op een bewijs dat God bestaat. En het interessante is dat de positie die je inneemt, dat dat empirisch bewezen is dat God niet bestaat, dat is geen wetenschappelijke positie. De wetenschap heeft niet bewezen dat God niet bestaat. En ik vind het fascinerend, omdat heel erg vaak merk ik om mij heen dat, en ik denk dat het geldt zowel voor gelovigen als voor niet-gelovigen, maar heel vaak merk ik dat we vaak het idee hebben dat wij objectief zijn. Ken je, heb je wel eens een discussie gevoerd met iemand waarvan je dacht van, hey, die persoon is gewoon veel te subjectief. Dit is gewoon een subjectieve mening, maar mijn mening is objectief. En er is een klein probleem. Ik geef het eerlijk toe, ik ben christelijk opgevoed. Dus dat betekent dat ik een bepaalde, dat ik moet toegeven dat ik een bepaalde manier van denken heb meegekregen van mijn opvoeding. En op een gegeven moment, in mijn tienertijd, wilde ik niet zoveel te maken hebben met de kerk, maar geloofde ik nog steeds op een bepaalde mate. Maar ik ben gevormd door mijn opvoeding. Ik ben gevormd door mijn maatschappij. Ik denk persoonlijk dat als ik opgegroeid was onder het bewind van de Taliban en mijn ouders fanatieke Taliban-strijders zouden zijn geweest, dat de kans groot zou zijn geweest dat ik vandaag andere dingen zou geloven dan ik nu geloof. Right? En ik denk dat de kans ook vrij groot was dat als jij opgegroeid was in Afghanistan of iets dergelijks, dat jij andere dingen zou geloven, omdat het simpelweg zo is dat we gevormd worden door onze culturele achtergrond, door onze opvoeding, door onze scholing en door onze ervaringen. Dus ik denk persoonlijk, ja zeker, ik geloof dat ik subjectief ben. Maar ik geloof ook, en wat belangrijk is ik geloof dat ieder persoon wordt opgevoed met een bepaalde mate van ervaringen, met een bepaalde mate van conditionering, met een bepaalde mate van verwachtingen van ouders. Dus toen ik als tiener zei dat tegen mensen dat ik christen was, kreeg ik heel vaak de opmerking, is dat door je ouders afgedwongen? Wat ik fascinerend vond, want als ik atheïstische vrienden tegenkwam, dan zei ik niet, hey, sorry, maar moet je atheïst zijn? Heeft je vader je gedwongen om atheïst te zijn, of je moeder? Of is er ergens een onderwijs erin gestampt dat God niet bestaat? Want ik wil weten, is het een objectieve, ben je helemaal zelf tot de conclusie gekomen? Of is het je opgedrongen? Want luister, ieder persoon heeft te maken met een bepaalde mate van subjectiviteit. Tim Keller zegt het zo, hij zegt, als er een rechter is die een uitspraak moet doen over een rechtszaak, en die rechter heeft toevallig een bepaalde investering gedaan in een bedrijf, die heeft een belang, een groot belang in een bedrijf, en dat bedrijf wordt betrokken bij die rechtszaak, dan zou de rechter zeggen, luister, ik moet mezelf onttrekken van deze rechtszaak, want mijn belang is dat deze rechtszaak een bepaalde kant op gaat, toch? Dus wij zeggen, er is een belangenverstrengeling. Dus als rechter kun je niet objectief een oordeel vellen als er een belang is. Nou, wat Tim Keller zegt, wat ik fascinerend vind, is hij zegt, wij zijn allemaal die rechter. Wij zijn allemaal die personen, want wij hebben een belang. Wij hebben ervaringen, wij hebben achtergronden, wij hebben situaties die ons pijn hebben gedaan. We hebben teleurstellingen. We hebben bepaalde voorkeuren over hoe we leven. We hebben bepaalde ideeën over het huwelijk, over relaties, over seksualiteit. En voor ons is de uitspraak over de zaak van het bestaan van God is nogal een belangwekkende zaak. Dat is ook waarom mensen gefrustreerd raken of boos worden of geprikkeld raken wanneer je met hen praat over het geloof. Omdat ze zeggen, hey, wacht eventjes, ik heb een belang. En het probleem alleen is, wij kunnen onszelf niet onttrekken aan de uitspraak van wie is God en wat is de zin van het leven. Uiteindelijk zullen we allemaal een bepaalde mening moeten vormen over die uitspraak. Maar belangrijk is dat we zien dat we die uitspraak nooit helemaal objectief kunnen vellen. Dus wij hebben een bepaalde mate van subjectiviteit. En wat we soms denken is dat ons ongeloof een neutrale positie is. Maar ik zou willen beargumenteren dat ons ongeloof op veel levels in ons leven een kwestie is van culturele, een culturele gedachtegoed. Wist je dat bijna alle culturen in de geschiedenis en op dit moment, dat bijna alle culturen geloven in iets bovennatuurlijks? En overigens, ik merk ook dat heel veel mensen die zeggen niet gelovig te zijn in onze maatschappij, dat ze stevast overtuigd zijn van bepaalde bovennatuurlijke aspecten. Ik hoor bijvoorbeeld mensen met een volledige zekerheid zeggen, en ik wil dat absoluut niet belachelijk maken, maar ik hoor mensen met een volledige zekerheid zeggen, oh, ik geloof dat vrienden of kennissen of iemand die overleden is, mijn moeder, ik geloof dat ze bij me is. En dat zeggen mensen met een volledige, vaste overtuiging. En soms zijn dat precies dezelfde mensen die tegen me zeggen, hey, ik geloof niet, totdat ik het kan zien. En dus het ding is, zonder dat belachelijk te maken, we geloven allemaal iets. Onze positie over de zin van het leven is een positie die we innemen. Voor niemand is het een neutrale positie, right? En dus er is niet zoiets als, hey, oké, ik ben objectief, wetenschappelijk, empirisch onderbouwd, overtuigd van het feit dat God er niet is. Want er is nooit bewijs geleverd voor het feit dat God er niet is. En nu vraag jij van mij om iets te geloven wat ik niet kan zien? Dat ga ik nooit doen totdat ik het zie. Zie, het is er niet, want je gelooft al dingen die je niet kan zien. Je bent overtuigd van bepaalde zaken die je niet kan zien. En nogmaals, als je ergens anders opgevoed zou zijn, dan zou je waarschijnlijk anders denken. En ik denk niet dat wij denken vandaag en hopen te denken dat onze cultuur superieur is aan alle andere culturen in de beschaving en de samenleving en de geschiedenis. Ik hoop niet dat wij denken dat onze westerse cultuur zo superieur is dat wij zijn gekomen tot een bepaalde mate van wetenschap, dat dit een niveau van kennis is, het hoogtepunt van kennis, en dat wij nu hebben ontdekt wat de waarheid is en dat er alleen maar achterlijke culturen zijn die geloven in iets bovennatuurlijks. Want ergens is dat soms wat je ziet in de achtergrond, niet in de oppervlakkigheid, maar in de achtergrond van het idee dat onze westerse cultuur, dat onze wetenschap op het punt is gekomen van, hey, God is een overbodige gedachte geworden. Nee. Het idee van het bestaan van God is een geloofsovertuiging. En zie, het is fascinerend, want als je het hebt over politiek, zeggen mensen, oké, je geloof en politiek zou niet mogen samengaan. We moeten kerk en staat gescheiden houden. Ik denk zeker dat operationeel dat het belangrijk is. Want ik denk op het moment dat religie en macht samengaan, dat er een probleem ontstaat. Kijk naar de katholieke kerk, kijk ook naar het kalifaat, kijk naar allerlei dingen. Als religie en macht onaantastbaar zijn en samengaan, dan is er iets in de menselijke natuur wat daar misbruik van kan maken. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar er is niet zoiets als je het hebt over bepaalde aspecten van het leven, dat puur omdat ik gelovig ben en jij niet ongelovig bent, dat jouw overtuiging objectief is en mijn overtuiging subjectief is. Dus ik moet mijn overtuiging achterlaten bij de publieke deur en in mijn stemgedrag en dat soort zaken. Maar jij mag ze meenemen, want jouw overtuiging is objectief. Nee, wacht even. Jouw overtuiging is net zo subjectief als die voor mij. En daarom is het vrijwel onmogelijk om ons denken af te sluiten van ons geloof. Is er iemand enthousiast over? En het is fascinerend om je over na te denken, want soms, laat ik even praten met mensen die geloven, soms als je gelooft, denk je dat je op een achterstand van bewijslast staat. Want je denkt simpelweg, oké, het is 2-0 voor Richard Dawkins en voor Sam Harris en voor allerlei theorieën. En ik sta achter. En nu moet ik komen met bewijslast, want ik word in de beklaagde bank gestopt. Want, hey, waarom geloof je wat je gelooft? I'm not quite sure. Mijn ervaring. Oh, dat is subjectief. Ja, anyway. Maar dude, wat mensen om je heen geloven, is vaak net zo subjectief. Moet je eens vragen, wat geloof jij dan? Ik geloof in een zijn. En ik geloof dat als ik sterf, dat ik ga naar dat zijn, of whatever. Ik geloof dat er iets is. Oh, maar wat is je empirische waarneming over dat iets? Ik weet het gewoon. Oh, interesting. So do I. Oké, anyway. Voordat ik de bashing word. het is fascinerend, right? Dus je staat niet op een achterstand. Je gelooft op weg iets anders dan iemand die niet gelooft of die iets anders gelooft. Nou, dan komen we aan bij de uitspraak van Jezus. Want religie is namelijk een olifant. Of als een groep blinde mannen die een olifant tegenkomen. En het christendom zou dan een stukje hebben van de complete waarheid. Maar er is een probleem in de uitspraak van Jezus, dat de uitspraken van Jezus geen ruimte overlaten voor het idee dat het christendom een stukje is van een groter geheel. Want Jezus zegt niet, ik ben een stukje van de waarheid. Hij praat met Mohammed en dan vertelt hij om links af te slaan. En met Boeddha, die vertelt je dan rechts af te slaan. Uiteindelijk kom je uit op een plek We wijzen allemaal naar dezelfde plek. Nee, Jezus zegt, de weg waar je naartoe moet, die ken je. Oh, wat is die weg dan? Hij zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de weg. Nou, wat ik überhaupt fascinerend vind, is ik hoorde ooit het verhaal van een oude hippiezanger in de jaren 60. Lang en lang voordat ik ooit leefde. Keith Green, die heel oprecht op zoek was naar waarheid. Dus hij ging naar allerlei goeroes toe. Hij ging naar goeroes toe in India en Oosterse religies en boeddhisme en al die dingen. En wat hij merkte, wat heel erg fascinerend was, is hij merkte al die goeroes zeiden, Jezus is een goede leraar. Dus hij dacht, weet je wat ik ga doen? Ik zie een bepaalde gemeenschappelijke factor in al die religies. Ze geloven allemaal bepaalde andere dingen. Maar allemaal hoor ik ze iets gemeenschappelijks zeggen over Jezus. Hij dacht, laat ik eens een keer ontdekken wie die persoon Jezus is. Dus hij begon, ik weet niet helemaal hoe, maar hij begon zich te verdiepen in het leven van Jezus. En toen ontdekte hij dat Jezus zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Hij dacht, wacht eventjes, als alle religies wijzen naar Jezus en het islam, er staan referenties in de Koran over Jezus. Hij dacht, nee, als Jezus een profeet is en hij zegt, ik ben de waarheid, that's pretty interesting. Dus hij bekeerde zich en werd een of andere bekende hippie christelijke zanger. Ik weet niet hoe goed dat was voor zijn carrière, maar anyway. waarschijnlijk in de jaren 60 was dat niet heel verkeerd. Maar het is heel fascinerend dat hij zei, ik merk dat veel mensen wezen naar Jezus, maar Jezus wees naar iemand anders. Jezus zei niet, oh, wacht even, Mohammed is ook een goede leraar. Jezus maakt een statement wat, om heel eerlijk te zijn, in onze samenleving enorm controversieel is. Het meest aparte vind ik persoonlijk, dat mensen het nog geloofden ook. Dat er op dit moment zo'n 2 miljard mensen zijn in de wereld die geloven dat Jezus als goeroe naar zichzelf wees en zei, ik ben het leven, ik ben de opstanding, ik ben de weg. En dus, wij moeten iets vinden van het leven van Jezus. Zelfs als we denken dat de analogie van die olifant waar is, moeten we iets vinden over die waarheidsclaim die Jezus legt, waar hij zegt, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En ik wil eindigen met een stukje onderwijs van Jezus uit Matteüs 7, wat heel erg fascinerend is in deze context, in de context van het op zoek gaan naar waarheid. Want ik denk dat als we zeggen, oké, dus jij gelooft dat Jezus de weg is en de waarheid. Ik denk dat de reactie die mensen vaak hebben is, ja, maar dat ga je dan afdwingen op andere mensen. En als je het afdwingt op andere mensen, dat betekent dat je je eigen geloof superieur maakt. En als je eigen geloof superieur is aan anderen, ga je dan niet discrimineren te werk. Geef je dan geen voorkeur, zeg je niet dat mensen die gelovig zijn beter zijn dan mensen die niet gelovig zijn, right? Maak je geen misbruik van de waarheidsclaim van Jezus, dat hij zegt, ik ben de weg en de waarheid. Nou, we gaan het er meer over hebben als we het hebben over de schade van religie. Maar het interessante is dat als je het onderwijs van Jezus volgt, als je het onderwijs van Jezus ziet, zie je dat er geen ruimte is voor het misbruiken van deze exclusieve waarheidsclaim. Want Jezus zegt dit, luister hiernaar. Jezus zegt in Matteüs 7, hij zegt, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op de grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de mate waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Dit is fascinerend, omdat, kan ik eerlijk zijn, ik denk dat het beeld van religie voor veel mensen, en misschien ook voor ons vandaag, precies dit beeld is. Van een oordelende overtuiging. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid. Maar hij zegt vervolgens, oordeel niet. Want de mate die je gebruikt voor anderen, is de mate die ik gebruik voor jou. Zie, je moet zien dat als, of het is belangrijk om te zien, je moet niks zien. Maar het is belangrijk om te zien dat als je zegt, hey, worden, als, wat er gebeurt er als mensen radicaal christen worden? Wel, dit is wat er zou moeten gebeuren. Een tekort aan oordeling zou moeten volgen. Een overschot aan vergeving zou moeten plaatsvinden. Je zou bijna kunnen zeggen dat een christelijke maatschappij is de meest tolerante maatschappij die er zou moeten bestaan. Omdat het christendom in zichzelf meedraagt dat er vergeving is en onderlinge liefde. En dus het beeld wat we hebben van religie is misschien dit beeld. Maar misschien betekent dat Gods PR-mensen hun werk niet goed hebben gedaan. Dus er ontstaat een beeld van het christendom zonder dat er informatie is over wat het christendom daadwerkelijk voor staat. En zie, als je een radicaal christen wordt, zul je niet haatdragender worden, maar meer liefdevol en meer vergevend. Als je daadwerkelijk het onderwijs van Jezus volgt, zul je niet het zwaard oppakken om kruistochten te strijden, maar zul je de liefde van God het kruis oppakken en Jezus volgen in zijn voorbeeld van liefde. Dus Jezus zegt, oordeel niet, zodat er niet over jou wordt geoordeeld. De mate die je gebruikt voor anderen is de mate die ik gebruik voor jou. Waarom, zegt hij, en luister, dit zei hij niet specifiek naar niet-religieuze mensen. Hij zei dit specifiek naar de religieuze mensen. Hij zei, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Dit is controversieel en dit is frustrerend. Want Jezus zegt, het moment dat je kijkt naar anderen, heb je een enorm bord voor je kop. Het moment dat je bezig bent met wat je denkt dat een balk is in de ogen van anderen, realiseer je niet dat het voor jou specifiek een enorme balk is. Jouw capaciteit, jouw intentie om te oordelen is een balk. En het maakt niet uit hoe groot de issues zijn voor de anderen, want misschien is het voor hen een balk, maar voor jou is het altijd een splinter. Het moment dat je bezig bent met anderen te oordelen, is jouw issue altijd groter dan anderen. Want oordelen is een van de grootste issues die we hebben in ons leven. En trots, overigens, is een van de moeilijkste dingen om overheen te komen. Want zie, als pastor heb ik veel dingen gehoord. Mensen zeiden, hey, ik worstel met onzekerheid. Ik worstel met een bepaalde verleiding van zonde. Ik worstel met ongeduld. Maar er is nog nooit iemand naar me toegekomen die zei, pastor, ik wil met je praten, want ik worstel met trots. Want het is bijna onmogelijk om dat te zien in jezelf. En daarom is dat een hoogmoed is een balk. Omdat je het niet kan zien. En ieder persoon, gelovig of niet gelovig, zou ik willen zeggen, kijk niet naar de splinter in de ogen van anderen, maar kijk naar de balk in je eigen ogen. In andere woorden, ga bezig met een evaluatie van wat jij gelooft. En kijk niet naar hoe anderen dat toepassen, hoe anderen dat uiten, of anderen dat perfect uiten. Kijk naar het onderwijs van Jezus. En kijk naar wat dat doet met het leven van mensen. En probeer dat te scheiden met je subjectieve beeld. Je perspectief van hoe anderen dat doen. Want hoe anderen het uitleven is niet per definitie, zegt niet per definitie iets over het brondocument. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van een broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen? Overigens is dit ook heel fascinerend als je mensen wil bereiken voor God. Je zal nooit voor anderen iets kunnen verwijderen uit hun denken. Misschien is het beter om vragen te stellen en liefdevol te zijn. En het is zeker belangrijk om waarheid te spreken, maar die mindset, hey, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt. Zie, we moeten de christelijke erkenning is, ik heb een balk in mijn oog. Het hele idee van het geloof in Jezus, misschien kan het beter voorkomen, want we gaan eindigen. Het hele geloof in Jezus is erkennen, ik ben een balkpersoon. Ik ga niet refereren naar balkennen, want dat zal oneerlijk zijn op dit moment. Maar ik ben een balkpersoon. Het christendom zegt, ik schiet tekort. Hij zegt, huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit de oog van je broeder of zuster te verwijderen. En dan gaat hij iets verder in vers 7 en dan zegt hij, en dit is interessant, vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die een kind, die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zal geven of een slang zou geven als het om een vis vraagt? Dan zegt hij, als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, al zijn jullie imperfect, al zijn jullie niet perfect, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie hemelse vader van het goede geven aan hen die erom vragen? En ik zou je willen zeggen, deze statement in zichzelf, de context van deze statement is misschien niet het beeld wat mensen hebben van religie. Het beeld wat mensen hebben van religie is misschien niet het beeld van oordeel niet. Maar dit is het beeld wat Jezus heeft over het christendom. En ik wil je vragen om ten eerste om te proberen jouw beeld, jouw ervaring met kerken, jouw ervaring met het christendom, jouw ervaring met religie te scheiden van wie Jezus is. Want ik geloof dat het antwoord is voor ons leven. Niet wat zegt de kerk, wat vindt de paus, maar wie is Jezus? En wat zei hij over zichzelf? En dan zegt Jezus, oordeel niet, daar hebben we het net over gehad. En dan zegt hij, wie zoekt, zal vinden. Wie vraagt, zal gegeven worden. Wie klopt, voor hem of voor haar zal opengedaan worden. Er zijn vertalingen die dit vertalen als wie blijft zoeken zal vinden. Wie blijft kloppen zal worden opengedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.